Johannes 10, waar staat vanaf vers 1. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, zien de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En vele van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig, wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen, kan ook de duivel der blinden ogen openen. Tot zover. Deze laatste tekst die ik las, dus vers 21, legt meteen verband met het voorgaande hoofdstuk. Ik moet zeggen, het is een beetje ongelukkigerwijze het voorgaande hoofdstuk geworden, omdat eigenlijk deze beide hoofdstukken tot één geheel zouden gerekend moeten worden. Waarom ik dat zeg is heel eenvoudig. In het Johannesevangelie vinden we gewoonlijk eerst de vermelding van een of andere teken, laten we zeggen een geschiedenis, waarna vervolgens een uitgebreid commentaar volgt op die geschiedenis. Of waarna het een en ander uiteengezet wordt wat uit zo'n geschiedenis volgt. Dat is de algemene opbouw zo in dit Bijbelboek. En dat vinden we hier eigenlijk ook, omdat in Johannes 9... de geschiedenis verteld wordt van de genezing van de blindgeborene, inclusief de discussie die er dan op volgt. En daarna vinden we een toespraak van de Heer Jezus in, en dat is het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, zodat het eigenlijk bij elkaar hoort. En het is dan ook niet voor niks dat vers 21 terugverwijst naar de opening van de ogen van de blindgeborene in het voorgaande hoofdstuk in Johannes 9. Het blijkt ook dat het bij elkaar hoort, omdat de Heer aan het einde van Johannes 9 aan het woord is en gewoon verder spreekt, en bij ons wordt het dan hoofdstuk 10, maar hij spreekt gewoon verder. Immers in vers 41 van Johannes 9 zegt de Heer, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. En hij zegt dat tot de fariseeën. Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Voorwaar, zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Het verhaal gaat gewoon verder, men zou het in dit verband ook moeten lezen. En als men het zo leest, weet men in ieder geval wie diegenen zijn die niet door de deur, maar langs een andere weg de stal der schapen betreden. Namelijk de fariseeën uit het voorgaande vers. Een betrekkelijk eenvoudige zaak. Te meer daar in het voorgaande hoofdstuk een uitgebreide discussie besproken wordt tussen de fariseeën, de orthodox-joodse leiders van die dagen, en de blindgeborenen, zodat het nog eenvoudiger wordt. Namelijk de fariseeën worden in Johannes 10 vers 1 voorgesteld als degene die van elders inklimmen, En de blindgeborene zelf wordt voorgesteld kennelijk als degene die netjes door de deur naar binnen komt, langs de normale weg. Dat is tenminste de betekenis van Johannes 10, wanneer we de betekenis zoeken in het voorgaande schriftgedeelte. Daar is het verhaal uiteraard ook niet mee af. Want het blijkt vervolgens dat in de eerste verse van Johannes 10 niet zozeer over de blindgeborene gesproken wordt, maar over de Heer Jezus zelf. Want daar gaat het uiteindelijk om. De discussie is dan ook uiteindelijk niet een discussie tussen de fariseeën en deze blindgeborene, maar tussen de fariseeën en de Heer Jezus zelf. Omdat het erom gaat, dat gaat om de vraag wie eigenlijk de echte, laten we zeggen, de goede herder is van Israël, of meer in bijzonder van het Joodse volk. En dat wordt dan ook gezegd in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Er staat voorwaar, zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dief en moordenaar. En dan vers 2, maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Nou, wie die echte herder der schapen is, is duidelijk. Dat is niet zozeer deze blindgeborene, maar het is meer in het bijzonder uiteraard de Heer Jezus zelf. Al was het maar, omdat het ook in vers 11 en vers 14 letterlijk gezegd wordt. En in de omliggende verzen wordt het ook uitgebreid toegelicht. Er is geen enkel probleem over. Het eigenaardige is echter dat normaal gesproken niet de herder, maar de schapen door de deur in de stal der schapen in zouden moeten gaan. Zodat hier wel wat hard van stapel gelopen wordt. Op de manier eigenlijk ook van Johannes. Het probleem met het Johannes-evangelie is immers dat de man, Johannes dan, er een nogal merkwaardig taalgebruik op nahoudt, waarbij hij dezelfde dingen bij herhaling zegt. Hij herhaalt ze steeds, maar steeds met andere woorden. Woorden met ook eigenlijk een andere betekenis, maar het blijkt dan dat de verschillende betekenissen van al die uitdrukkingen allemaal gezamenlijk op een hoop gegooid worden, zou ik bijna zeggen. Dat wil zeggen, er blijken allemaal synoniemen te zijn. Oftewel, ze spreken allemaal over hetzelfde. En dat is hier een tamelijk verwarde aangelegenheid. Ik weet niet of u aandachtig genoeg gelezen hebt. Dat is soms moeilijk als je een gedeelte voor het eerst leest. Maar er wordt hier gesproken over de deur en over de stal der schapen en over degene die door de deur de stal der schapen binnengaat. Vervolgens wordt er gesproken over de deurwachter die de deur voor hem opendoet enzovoort. Dat wil zeggen, we hebben een boel typen of beelden die we hier te verklaren hebben, maar we dienen op te letten, omdat niet alle dingen bij elkaar in één verhaal verteld worden, maar integendeel, het wordt uit elkaar getrokken. Het wordt, ze zijn losse beelden aan dezelfde, aan hetzelfde idee ontleend. Het idee namelijk van een schaapskooi en een kudde schapen die de stal in moeten en dat soort zaken meer. Het blijkt namelijk dat al deze verschillende dingen die genoemd worden stuk voor stuk toepasbaar zijn en ook werkelijk toegepast worden op de Heer Jezus Christus, die de schaapskooi is, oftewel de stal der schapen, die ook de eerste is die die stal binnengaat, die bovendien ook de goede herder is en die in zekere zin gesproken ook zelfs de deurwachter is. De deur zelf heb ik nog niet eens genoemd, geloof ik. Maar die zou ik toch op zijn minst ook moeten noemen, omdat dat er ook twee keer staat, hè? In vers 7 namelijk en in vers 9. Maar laten we dan maar vooraan beginnen. De gedachte is namelijk dat deze fariseeën degene zijn die van elders inklimmen en die dus ten onrechte zich in deze schaapskooi bevinden. Of in deze stal. De gemakkelijke gedachte is natuurlijk dat de stal eigenlijk, of de schaapskooi voelt maar heet, de uitbeelding is van het volk als zodanig. Israël dus als zodanig, waarbij de schapen de uitbeelding zijn van de individuele leden van het volk. En als men dan van elders inklimt en niet op de normale manier deze schaapskooi binnenkomt, dan betekent dat men op een ongezonde wijze, zal ik maar zeggen, deel uit probeert te maken van Israël. Daar komt het op neer. En daarmee erfgenaam probeert te zijn van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Wat de Heer dan ook bestrijdt, is dat deze fariseeën erfgenamen zouden zijn van deze beloften. Oftewel, hij zegt dat ze abusievelijk gerekend worden tot de kudde, want ze horen daar niet toe. Al zijn ze dan ook Israël, ze zijn niet Israël op de voorgeschreven wijze. Oftewel, al zijn ze dan ook in de stal, ze zijn er op de verkeerde wijze binnengekomen en dat telt niet. Dat wil zeggen, die verkeerde wijze om deel uit te maken van Israël is die van de afstamming. kan niet ontkend worden dat men door afstamming deel uitmaakt van het volk Israël. Dat is nu eenmaal zo. Maar het neemt niet weg dat de schrift uitdrukkelijk leert dat niet degenen die van nature het zaad van Abraham zijn, zijn erfgenamen zijn, maar alleen degenen die geloven. Dat is makkelijk genoeg. Bovendien, in de voorgaande hoofdstukken, ach, wat zeg ik, in hoofdstuk 8 is het gewoon, eigenlijk het voorgaande dus, in het voorgaande, namelijk in Johannes 8, zeggen de Joden, en met name de Farizeeën, tot de Heer Jezus in vers 33. Zij antwoorden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Waarna de Heer zegt: voorwaar, voorwaar, en ieder die de zonde doet is een slaaf der zonde. En een slaaf blijft niet altijd in het huis. Dat wil zeggen, hij blijft niet altijd in deze stal. Wat een oneerbiedige uitdrukking is in het Nederlands voor een huis, maar dat moet u maar even voor lief nemen. De gedachte is dat ze weliswaar in het huis dan wel in de stal zijn, maar ze zijn er op de verkeerde wijze ingekomen. Men zou er namelijk in moeten komen door geloof, want slechts gelovigen, Romeinen 9, slechts gelovigen zijn erfgenamen van Abraham. En Romeinen 9 zeg ik, maar ik had natuurlijk de eerste plaats moeten noemen Galaten 3. Gelovigen zijn erfgenamen van Abraham of zijn zonen van Abraham. En Abraham is de vader van alle gelovigen. En niet van al diegenen die van hem afstammen. Dat is een heel eenvoudige waarheid die hier op deze wijze wordt toegelicht. Dat wil zeggen, men zou door de deur in moeten gaan. En dan staat er, dat staat ook in vers 2, hè, maar die door de deur ingaat is herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, oftewel de deurwachter doet open voor degene die door de deur naar binnen willen. Waarna de vraag is, wie is degene die door de deur naar binnen gaat? Of nog anders gezegd, wie is de deur? Laat ik daar dan mee beginnen. En alvorens te zeggen dat de Heer zelf de deur is, omdat dat in vers 7 en 9 staat, ben ik geneigd te zeggen, die deur is gewoon de weg van geloof. Dus een andere manier om te zeggen, de deur is een vier. Nee, ik zal het nog iets langzamer zeggen. De deur is een dalet en de dalet is een vier en een vier is een kruis. De deur is in het Hebreeuws een dalet, maar een dalet is ook de vierde letter van het alfabet, het Hebreeuwse alfabet, onze letter D. Een dalet dus. En omdat het de vierde letter is, is het tegelijkertijd ook het cijfer 4, het getal 4, en daarom is het ook een kruis. Met andere woorden, die deur is de weg die leidt via het kruis, namelijk via de dood en uiteraard opstanding, want daar gaat het om. Maar in het algemeen zou je moeten zeggen, men wordt door geloof erfgenaam van Abraham, of anders, door geloof maakt men deel uit van het volk aan wie de beloften gedaan zijn. Begrijp je me goed dat ik nu spreek over een oud-testamentische situatie? Dat doet Johannes trouwens steeds hoor, maar dat doet er nou niet toe. In het Johannes-evangelie, zal het anders zeggen, wordt steeds uitgegaan van de oud-testamentische situatie waaruit men verlost zou worden of uitgeleid zou worden en waardoor men deel zou krijgen aan de nieuwtestamentische situatie. Als voorbeeld daarvan mogen dienen, ik begin even voorin, zo even in gedachten. Johannes 1, is het niet vers 12, waar staat, zoveel hem aangenomen hebben, en later staat er, zoveel in zijn naam geloven, dat is hetzelfde. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ooit, in de toekomst, later. Wanneer dan? Nou, blijkbaar bij de opstanding van Christus, omdat na de opstanding van Christus dezelfde Johannes schrijft in 1 Johannes, geliefden, 1 Johannes 3, geliefden, ziet welke grote liefde onze Vader gegeven heeft of geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden worden, dat is rechtstreeks dus de verwijzing naar Johannes 1 vers 12, dat we kinderen Gods zouden worden, ooit later, hè? En daarna staat er, en wij zijn het ook. En het volgende vers begint met, geliefden, nu, en nu betekent in het Nieuwe Testament zeker altijd, inmiddels, geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet verschenen wat we zijn zullen. Ik citeer het wat vrij, Al corrigerend ook onderweg, hè. Maar niettemin, dat is wat er staat. Zodat inderdaad in het Johannesevangelie uitgegaan wordt van de oud-testamentische situatie, waaruit men uitgeleid zal worden, waaruit men verlost zal worden om deel te krijgen aan het nieuwe. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om nogmaals een keer te zeggen dat het Johannesevangelie heel nauw aansluit bij de Hebreeënbrief. Een totaal ander boek, naar het schijnt, door totaal andere schrijver, hoogstwaarschijnlijk. En bovendien met een totaal andere opbouw en manier van redeneren, maar niettemin, het gaat om precies hetzelfde, want in de Hebreeënbrief wordt ook uitgegaan van de oud-testamentische situatie. De oud-testamentische situatie namelijk, waaronder een nieuw testament, oftewel een nieuw verbond, was aangekondigd. Want dat is wat we in de Hebreeënbrief steeds lezen. Dat in de dagen van het Oude Testament een nieuw testament, een nieuw verbond was aangekondigd, aan de ene kant door de profeten, en uitgebreid wordt er nog geciteerd uit Jeremia 31, en aan de andere kant werd het aangekondigd via de symboliek, de typologie van het Oude Testament. En er wordt gezegd dat al die dingen vooruitwijzen naar wat later zou komen en wat dus inmiddels al gekomen is. Nou, dat is in het Johannesevangelie precies dezelfde situatie. Er wordt aangesloten bij de oud-testamentische situatie, al was het maar de situatie in de dagen van de Heer Jezus zelf. En er wordt vooruitgewezen naar iets wat later tot stand zou komen en wat feitelijk ook al tot stand gekomen was toen het boek geschreven werd. Want werd geschreven na de opstanding van Christus. Precies diezelfde gedachtegang. Daar gaat het steeds om. Hè? De Samaritaanse vrouw. Ik laat me maar even wat te binnen vallen. Hè? De Samaritaanse vrouw. Tegen wie de Heer zegt, je moet drinken van het water dat ik geven zal. En het zal in u worden tot een fontein springende tot in het eeuwig leven. Maar het was het water wat hij geven zou. Toekomende tijd. Het was er nog niet, maar het moest nog gegeven worden. En Johannes 7, wat was het, 7? Johannes 7 zei de Heer ook in vers 37. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, alsof het op datzelfde moment zou moeten en kunnen gebeuren. Maar vers 39 zegt, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Zodat hier ook bij staat, de Heer zegt dit nu wel, maar de vervulling daarvan zal pas later plaatsvinden. Het komt pas in de toekomst. Nou, dat is het verhaal. En wat dacht u van, nog maar een keer Johannes dan. Johannes, laat ik twee ook maar noemen dan. De bruiloft in Cana, daar was wijn, maar de wijn raakte op. En toen zei Maria tegen de Heer, het is tijd voor de nieuwe wijn. Toen zei de Heer, ja, mijn uren, hij zei vrouw, mijn uren is nog niet gekomen. En Maria zei dus tegen het personeel, wat hij u zeggen zal, toekomst, doe dat. Dat is helemaal typologie natuurlijk. Maar niettemin wordt het even vooruitgeschoven. Het zal komen, maar de situatie is er al dat het verwacht kan worden. Any moment from now, hè? Elk ogenblik vanaf nu, zei ik dus. Want dat is de situatie. En dat is een oud-testamentische situatie, waarin het oude verbond al gebroken was, waarin de tempeldienst eigenlijk al weg was bij de Babylonische ballingschap, waarbij in ieder geval al geen koning er meer was, en waarbij bovendien vanaf de verwoesting van de tempel was aangekondigd dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude, via de profetie van Jeremia. Zie? Dus men zou moeten wachten daarop. De Hebreeënbrief zegt het ook in Hebreeën 8. Er wordt Jeremia geciteerd en dat gedeelte eindigt met te zeggen dat als er van een nieuw verbond gesproken wordt in Jeremia, hè, als er van een nieuw verbond gesproken wordt, dat dan het oude verouderd is en nabij de verdwijning. Met andere woorden, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat men sinds de dagen van de Jeremia had moeten wachten op de verschijning van het nieuwe verbond en dus op de verschijning van de middelaar van het nieuwe verbond. Maar dat is hetzelfde als dat Maria zegt, wat hij u zeggen zal, doe dat. Het is wachten. Nou, dat was Johannes 2. En dan hebben wij Johannes 3. De Heer zegt tot Nicodemus, je moet wederom geboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Maar hij kon nog niet wederom geboren worden. Dat kon pas gebeuren vanaf het moment van de verhoogde slang. Ik blijf even in het hoofdstuk. Ik hoop dat u dat allemaal even oppikt. Hè? En anders zet u de band stop later. En dan kun je altijd nog even kijken. Johannes 3 namelijk. waar de Heer zegt, je moet wederom geboren worden. Maar het kon nog niet, want het kon pas, zoals het ook in Johannes 8 staat, sinds de opstanding van Christus. En daarom verwijst de Heer daar ook naar, als hij zegt, de Zoon des mensen moet verhoogd worden, enzovoorts. En zoals men in de woestijn moest zien op de verhoogde slang, zo moet men zien op de verhoogde Zoon des mensen. Maar die Zoon des mensen was nog niet verhoogd op het moment dat hij dat uitsprak. Zodat ook dat een verwijzing is naar wat binnen afzienbare tijd tot stand zou komen. En daar gaat het maar om. Nou, dan neem ik nu maar meteen Johannes 10. Johannes komt in Johannes 5, daar zit die man in Bethesda. Daar zit 38 jaar te wachten tot die engel een keer nederdaalt, weet u wel. Het is toch precies hetzelfde verhaal? Nou, enzovoorts. Hè. En bovendien, ook Johannes 5 of Johannes 6, dat weet ik niet meer, waar die zoon van de koninklijke hoveling genezen zou moeten worden. Daar was het wachten op. Overal gaat het om het wachten op het nieuwe verbond. Nou, dat is hier in Johannes 10 dus ook. De stal is namelijk de uitbeelding van Israël onder het oude verbond. Maar de Heer zegt, er zijn er in dat volk die daar ten onrechte deel van uitmaken. Die worden er nog uitgezet. Uit de stal. Daar komt het in feite op neer. Ze zijn daar ten onrechte. En dat gold zeker voor degene tot wie hij zich hier richt. Namelijk de fariseeën uit in elk geval uit hoofdstuk 9, vers 40, want tot hen spreekt hij. Ja, maar nou de vraag is, maar wie is dan degene die door de deur ingaat? Het antwoord is natuurlijk, dat is de gelovige. En ik ben geneigd dat te zeggen in het algemeen. De gelovige in het algemeen. Maar let even op het enkelvoud. Het had ook in het meervoud kunnen staan, het maakt niks uit. Omdat het nog steeds zo is dat al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Dat is ook een fraaie. En ieder die, dat wil zeggen, elk individu in het bijzonder die dat doet, de naam des Heren aanroepen, zal behouden worden. En ieder die door de deur ingaat, zal daardoor binnengaan, zonder meer. Dat is de eerste gedachte. Maar verder is het natuurlijk een beetje vermakelijk om te zien hoe de vertalers hun problemen het hoofd hebben geboden. Want de vertalers zitten met het probleem dat wij in het Nederlands hoofdletters en kleine letters kennen. En die moeten ze dus toewijzen. En ze kunnen een hoofdletter toewijzen als zij denken dat over de Heer Jezus gesproken wordt. Of over God zelf of zo. Dus nou zoeken wij naar de hoofdletters en ze hebben het probleem opgelost. Ze hebben ze allemaal weggelaten. Want er staat, die door de deur ingaat, maar wie gaat er door de deur in? Wie is de eerste die echt door de deur ingaat? Definitief. Niet in de zin van toetreed tot Israël onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Hè? Wie is de eerste? Dat is uiteraard de Heer zelf. Dat heb ik ook even geleend uit Hebreeën, voor het gemak natuurlijk. Hè? Want daar staat dat hij, het overste leidsman staat er dan, dat is die merkwaardige term. Een dubbele vertaling van één Grieks woord. Hè? De overste leidsman, hij is de eerste, betekent dat. Die is binnengegaan. Nou, die door de deur ingaat, is dus uiteraard de Heer Jezus Christus zelf, de eerste. En de deur is nog altijd die van geloof. Dat wil zeggen, geloof in de weg van vernedering die leidt naar de verhoging. Daarom kan ik net zo goed zeggen, de deur is het kruis, in de zin van dood en opstanding overigens, want daar bedoel ik het dan mee. Hè? Maar ik kan ook zeggen, deur is geloof. Dat is namelijk de enige weg tot behoud. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En de eerste die echt definitief door die deur is binnengegaan, is uiteraard de Heer Jezus zelf. Dus had men het woord die met een hoofdletter moeten schrijven. Dat wordt bevestigd doordat er staat, die door de deur ingaat, is herder der schapen. En wie de herder is, weten we ook, want er staat in vers 11 en in vers 14. En het is dus Christus zelf. Maar het wordt een beetje problematisch, omdat van de deur gezegd wordt ook dat het de Heer Jezus Christus zelf is, want er staat in vers 7 en vers 9. Het wordt een beetje moeilijk kennelijk om te bedenken dat al deze dingen die hier genoemd worden een type zijn van Christus, en toch is het zo. Zodat hij degene is die ingaat, hij is ook de deur, hij is ook de herder der schapen, en het wordt nog gecompliceerder, want in zekere zin is hij natuurlijk ook de deurwachter in vers 3... Waarna wij voor het gemak nog even hebben over het hoofd gezien, dat degene die door de deur de stal der schapen binnenkomt, dus per definitie een schaap is. Ja. Dat is aardig. Dan hebben we het schaap ook nog. Dat wordt je niet apart genoemd, maar hij is bovendien ook nog het schaap. om niet te zeggen de ram of de hamel. Dat is een mannelijk schaap, maar wij gebruiken het woord nooit meer, hè? Maar toch is het zo. En daaruit blijkt bovendien, ik zal het toelichten, dat het hier inderdaad niet gaat om in het algemeen iemand die door de deur ingaat, maar dat het uitdrukkelijk gaat om de eerste die door die deur binnengaat. En daarvan wordt gezegd, hij is herder der schapen. Het punt is namelijk dat de herder der schapen degene is die de schapen leidt, die de schapen voorgaat. De schapen volgen hem, dat staat hier ook allemaal, daar ga ik niet in het bijzonder meer op in, hè. De herder gaat de schapen voor, is de gedachte. Maar van nature is het zo dat de schapen niet een herder volgen, omdat er in de natuur helemaal in het wild geen herders lopen. Dus volgen de schapen de oudste, de sterkste van de kudde. Het belangrijkste schaap namelijk. Dat is in elke kudde van dieren zo. Er is altijd één die daar de leiding heeft. Democratie kennen ze daar niet. Oorlog wel trouwens. De strijd om de macht. Dat wel, maar het zijn altijd dictators die ervoor gaan. Nou, hoe het ook zij, de eerste die die stal binnengaat is uiteraard ook een eerstgeborene, de oudste in rang. En daarom is ze per definitie degene die gevolgd wordt. U kent trouwens de uitdrukking in het Nederlands, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Nou, dat is dat verhaal. Maar het eerste schaap is eigenlijk de herder. In de praktijk is het ook zo dat de herder de positie inneemt van het belangrijkste schaap van de kudde. Daarom liet ik het woord hamel al vallen. Want er zijn zo van die methoden om een kudde bij elkaar te houden. Het belangrijkste schaap is inderdaad een hamel. En men noemt het ook wel de belhamel, omdat men het beest een bel om de nek hangt. Zodat de schapen het geluid van die belhamel kunnen horen. En dan wordt de kudde niet zo makkelijk verstrooid. De schapen zijn net fietsers, denk ik altijd. Die lopen of rijden op het gehoor. En als ze niks horen, denken ze dat de weg vrij is enzovoort. Hè? Dat is met fietsen zo. En verder hebben ze ook een bel op de fiets natuurlijk. Maar, soort belhamels. Maar bij schapen doet men dat inderdaad. Dat de belangrijkste schaap, de schaap die van nature de leiding zou hebben, een bel om zijn nek krijgt. Maar in de praktijk is het gewoonlijk zo dat de belhamel, het schaap waar alle schapen achteraan lopen, dat die uit de kudde en bij het onderwijs uit de klas gehaald wordt, opdat namelijk de herder de plaats van die belhamel zou innemen, waarna de schapen de stem van de herder volgen in plaats van de bel van de belhamel. Zo zit het verhaal in elkaar. En de belhamel in de klas is uiteraard degene die de leiding van de onderwijzer betwist in de praktijk, hè? Ontstaat de wanorde, de leiding wordt ondermijnd. Dat is gewoon de gedachte. Zodat het helemaal niet zo gek is, en zeker niet in het kader van het Johannesevangelie en in de schrijfstijl van Johannes, dat het eerste schaap ineens wordt aangeduid als de herder. Hij is dat ook, omdat het eerste schaap inderdaad gevolgd wordt door de overige schapen. En dus is hij per definitie de herder. Het is een wat lang verhaal, maar om het kort te vertellen, de Heer zelf wordt in het Oude Testament voorgesteld, zowel als schaap als herder. Als schaap is natuurlijk, is hij bekendst uit Jesaja 53, waar trouwens ook twee beelden van het schaap worden toegepast, dus om eventueel de verwarring nog groter te maken. Want er staat als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap werd hij geschoren. Waarbij bovendien begrepen moet worden dat het slachten of het scheren weliswaar letterlijk niet hetzelfde is, maar typologisch wel. Afgezien van dat bij het scheren gewoonlijk ook wel het een en ander aan bloed vloeit, maar dat heeft er dan niet zoveel mee te maken nu. Maar het slachten of het scheren komt op hetzelfde neer. Het slachten wil zeggen dat het beest gedood wordt en dus zijn kracht verliest, maar het verlies van de haren, het scheren namelijk, is ook een beeld van dat de kracht wordt weggenomen. Heb ik laatst nog nagevraagd aan Simpson dus, hè? Ja. En zo was het ook inderdaad. Afgezien van nog van het feit dat de schapen nadat ze geschoren zijn inderdaad bijzonder kwetsbaar zijn. Voor het weer, om maar eens wat te noemen. Omdat ze hun bescherming kwijt zijn. En dat betekent ook gewoon hun kracht kwijt. Maar niettemin, het schaap is een type van de Heer Jezus. En om dan nog iets verder terug te gaan in de Bijbel, zo ver mogelijk terug te gaan, krijgen we natuurlijk een schaap die met zijn horens verward zat in de struiken. En hij heette Isaac. En die dan ook geofferd werd, waarna Isaac bovendien weer uit de dood opstond bij gelijkenis. Dan was ik alweer in Hebreeën. De beest kent u toch? Die zat verward in de struiken. Of die zat in de verwarde struiken. Want dat is eigenlijk wat er staat. Waarbij ik voor het gemak maar even uitleg. Dat verwarde struiken hetzelfde is als een doornbos. Er is gewoon maar één woord voor. Net als in het Engels. Een bush. De voornaam kennen we allemaal overigens. Dus daar hoeven we niet op in te gaan. Bush. Dat is een doornstruik of een struik met zeven waar de takken waarin je vast komt te zitten. En de doorns helpen natuurlijk een heel eind om vast te komen te zitten. Vandaar dat men een braamstruik bij gelegenheid van gemaakt heeft. En diezelfde struik stond er later nog. Dat was in de dagen van Mozes. Toen vertaalt men ineens met een brandend, omdat het allitereert, een brandende braamstruik. Hè? Maar wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. De bush, de doornbos of de braamstruik, wat het maar is, de verwarde struik, is een beeld van de wet. En als je met de horens erin vastzit, wil zeggen dat de wet heerst. Want de horens zijn een beeld van koningschap. Ook een heel eenvoudige zaak. Hè? En het ram, verward in de struiken, is dus een beeld van de Heer Jezus Christus. Die kwam onder de wet. Galaten 4, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dat gebeurt ook, want ik zei, wat voorbarig natuurlijk, maar ik zei, de ram heette Isaac, werd geofferd en daarna stond hij uit de dood op. Zo zit het ongeveer, althans typologisch. En na de opstanding uiteraard was de ram vrij. Ja, ik gooi meerdere beelden door elkaar, maar het gaat heus om precies hetzelfde, hè. Nou goed, dus de ram inderdaad als type van de Heer Jezus Christus. Maar aan de andere kant ook als de herder, want de schapen volgen inderdaad dat eerste schaap, een bekend gegeven. Dat is vers 2 en dan staat er vervolgens, deze doet de deurwachter open, oftewel de deurwachter doet de deur open voor het eerste schaap die ook de herder blijkt te zijn. Want er staat erbij, hè. Wie dan die deurwachter is, wel zeer gemakkelijk, dat had men zeker wel met een hoofdletter mogen schrijven, want de deurwachter is uiteraard in dit verband God zelf, maar aangezien alles wat God doet gedaan wordt door de Heere Jezus Christus, is Christus zelf de deurwachter. Bovendien, pratend over de stal en de kudde, is de volgende vraag, wie is de deurwachter? En dan zeggen we, dus gewoon de herder toch. Is toch bekend, dat is toch gewoon de herder die de schapen inlaat en uitlaat. Dat staat er toch later ook trouwens. Over het ingaan en uitgaan en weiden vinden, dus ook de Heer zelf hoor. Maar dan in zijn hoedanigheid van God, de deurwachter. Maar het schaap wat binnengaat, is, het eerste schaap is uiteraard de Heer Jezus, die binnengaat door geloof, daarmee de deur passeert en de deur wordt opengedaan. Dat is een beeld van de opstanding uit de dood vanzelfsprekend. En dan heb ik nog een ander schaap vergeten. Die had van alles met een deur te maken, ik mag hem eigenlijk niet vergeten. Dat is het paaslam. Waarbij het leven van het paaslam wordt overgedragen op de deur, die dan vervolgens ook opengaat. En door de deur wordt men uitgeleid uit de ballingschap. Uit de slavernij, bedoel ik dus feitelijk te zeggen. En dat was bij de uittocht uit Egypte. Dan heb je hetzelfde verhaal. Nou, lijkt me wel voldoende. En dan staat er dus, deze doet de deurwachter open. Oftewel, de deur wordt opengedaan voor het eerste schaap en daarmee voor de herder. En dan staat er, en de schapen horen zijn stem. De stem namelijk van de herder der schapen uit vers 2. Hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. Dat wil zeggen, de schapen worden geleid door het woord. Als dit niet het Johannes-evangelie is, weet ik het niet meer. Het gaat allemaal om het woord. Hij leidt ze door het woord. Niet door wat ze zien, maar door het woord. En in de praktijk blijkt dat ze door het woord ook ziende worden. Maar dat is al uitgebeeld in het voorgaande hoofdstuk. Waar de blind geborene onder andere genezen werd door het speeksel uit de mond van de Heer Jezus, dat is een beeld van zijn woord, waarna hij gewassen werd met het water van Siloam, hetgeen eveneens een uitbeelding is van het woord. Op een andere manier, maar dat doet er nou niet toe. En hier is dus het woord waardoor de schapen uitgeleid worden. Dat is ook vreemd, want in vers 1 is het nog een leiden in de stal en in vers 3 is het een leiden uit de stal. zodat je moeilijk anders kunt concluderen dan dat de stal tot op hier in elk geval een beeld is van Israël nog levend onder het oude verbond. Maar in afwachting van de vervulling van de beloften, het gelovige overblijfsel dus nog levend in de oud-testamentische tijd. En men krijgt daar deel aan door geloof. Maar als dan de Heer Jezus verschijnt, de middelaar van het nieuwe verbond, de deurwachter of hoe je maar heten mag, dan wordt men uit die stal uitgeleid. Afgezien er nog van dat in vers 16 gesproken wordt over twee verschillende stallen, waarna vervolgens één kudde gevormd zal worden. Dat kan uiteraard alleen als de twee kudden, die er dan blijkbaar waren, uitgeleid worden uit hun respectievelijke stallen om bij elkaar gezet te worden. Dat is ook wat er gebeurt, zodat de stal een uitbeelding blijft van het oude verbond en de eerste beginsel der wereld en hoe het allemaal maar heten mag, waaruit men verlost zou moeten worden. En het is denk ik overbodig om nu nog te zeggen dat die twee stallen respectievelijk een beeld zijn van Israël en de gemeente of de 210 stammen, want er komt op hetzelfde neer. Ze worden samengevoegd tot één, ooit. En op de een of andere wijze, maar daar gaat het nu verder niet om. Dan ga ik weer verder. Daar staat, ze volgen de herder, vers 4, overmits ze zijn stem kennen. En dat sluit aan bij een heleboel andere uitspraken, al in het voorgaande deel van het Johannes-evangelie. Namelijk in elk geval sluit het aan bij vers, even kijken of ik het zo gauw vinden kan. Bij hoofdstuk 8, jawel, hoofdstuk 8, waar het immers ging om Abrahams zonen. De vraag was, wie hoort er tot de kudde, wie is er in de stal? En dan blijkt dat deze Joden zijn woord en dus zijn stem, want in Johannes zijn we vrij met synoniemen, zijn woord en dus zijn stem niet kennen. En dat zegt hij dan ook, in vers 43 bijvoorbeeld, van Johannes 8. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Dan heb je spraak en woord. En de volgende zou natuurlijk stem geweest zijn. Ze kennen zijn stem niet. De herders kenden de stem van de Heer niet. Zij herkennen die stem ook niet, omdat ze vroeger ook niet naar die stem geluisterd hebben. De stem namelijk zoals die komt in het Oude Verbond, in het Oude Testament. En daarmee zou ik natuurlijk nog wat verder terug moeten bladeren naar Johannes 5... Ik neem hier en daar maar een tekst door, maar staat er vol mee. Johannes 5, waar staat, in vers 37, de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf van mij getuigd. Dat woord is gesproken, die stem is gehoord, die spraak is er geweest. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft niet. En dat is het verhaal. Ze kennen dat woord niet, ze hebben nooit naar het Oude Testament geluisterd, nooit naar de profeten geluisterd. Speciaal Jeremia 31 denk ik altijd maar. Maar in het algemeen heeft men er niet naar geluisterd. En nu dan de Heere Jezus spreekt, komen ze niet tot hem, omdat zij zijn stem niet herkennen. En met name dan zijn boodschap niet. Dat staat dus in vers 40. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Oftewel, deze schapen volgen de herder niet en daarom zijn het geen schapen of daarom zijn het zijn schapen niet. Beide dingen kunnen gezegd worden. En dat is waar Johannes 10 nog steeds over spreekt. En van de schapen en dus de gelovigen, degenen die echt door de deur naar binnen zijn gegaan, die dus tot geloof gekomen zijn, staat vervolgens in vers 5. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. En de tragiek doet zich voor dat de Heer Jezus voor hen een vreemde was. Zij kennen zijn stem immers niet en ze vluchten dus van hem, ze lopen bij hem vandaan. Noem nog zo'n voorbeeld. De rots waarover wij gezongen hebben er straks uit Jesaja 28... Wie gelooft, zal er zich aan vastklemmen of zal erop bouwen, wat toch hetzelfde is. En wie niet gelooft, die zal haasten, dat wil zeggen, erbij vandaan rennen.
Want dat is de betekenis van de term haasten. Het is precies dezelfde gedachte. Alleen dan over de rots en hier over een herder. Nou, einde van de gelijkenis. Dat is het einde van het verhaal. Staat er ook uitdrukkelijk. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Dat is ook aardig. Er staat dus gewoon, maar ze kenden zijn stem niet. Eigenlijk staat er dus, hier sprak de herder, maar ze kenden zijn stem niet. En herkenden zijn stem niet. Zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Zij zijn dus die schapen die de stem van de herder niet kenden en die door het raam, of weet je veel waardoor, waren binnengekomen. Maar in ieder geval niet door de deur. Goed. Waarna een volgend beeld begint, een volgende gelijkenis om de termen maar te hanteren, maar ontleend aan dezelfde gedachte, de kudde van schapen, maar met een heel andere toepassing. Namelijk, vers 7. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar, ik zeg u. En niet alleen staat er dat hij opnieuw begon te spreken, maar bovendien begint hij opnieuw met dezelfde aanhef. Voorwaar, zodat je het verhaal eigenlijk niet daarachter zou moeten lezen, maar daarnaast, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een parallelle. En dus zegt hij opnieuw, maar nu met een ander beeld, ik ben de deur der schapen. Eerst zei hij, ik ben het schaap. En nu zegt hij, ik ben de deur der schapen. Een rechtstreekse verwijzing voor degene die de stem van het oude verbond kent, naar de deur bij de uittocht uit Egypte. De deur bestreken met bloed van het paaslam. Het is echt herkenbaar. Ik ben de deur. Allen zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Met andere woorden, tot nog toe is er geen andere deur geweest. Ook geen andere herder, geen goeie in ieder geval. Want al het andere wat er voorheen geweest is, heeft niet geleid, laat ik het meteen letterlijk zeggen, heeft niet geleid tot het nieuwe verbond. En daarmee zou je moeten zeggen, allen die voor mij geweest zijn, ja, dat zou kunnen zijn, bijvoorbeeld de hoge priester van het oude verbond, Aaron, of de middelaar van het oude verbond in het algemeen, dat was Mozes. Of degene die in het beloofde land bracht, de kudde dus leidde uit de woestijn het land in, het was Jozua. Of de koning en herder van Israël, namelijk David, maar hij heeft niet het nieuwe verbond gebracht, hij heeft er niet de rust in gebracht. Staat in Hebreeën allemaal, wat ik nu zeg. He? Zijn het dan dieven en moordenaars? Nou, als je het letterlijk neemt, ja. Er is niks bijzonders aan overigens, want het is ieder mens. Maar zolang er sprake is van de bediening van het oude verbond in de zin van de wet en de praktische uitvoering daarvan, is het een bediening des doods. En dus degene die zich daarmee bezighouden zijn dieven en moordenaars, dat staat er nou eenmaal. Maakt verder niet uit, maar het is wel zo. Dat wil zeggen, men zou moeten wachten op de definitieve, de enige echte herder die niet een moordenaar zou zijn en dus het leven zou dieven stelen. Dus hè, bedoel ik, hè? Want dieven en moordenaars wil gewoon zeggen, moordenaars, zij stelen, ontnemen het leven. Maar men zou moeten wachten op de goede herder die niet het leven ontneemt, maar het leven geeft. Of beter nog, het leven stelt, neerzet. Maar goed, maar die het leven geeft. En daarom zegt de Heer, dus allegenen die voor mij geweest zijn, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Dat wil zeggen, de gelovigen hebben niet op hen gewacht, hebben niet naar hen geluisterd, maar hebben geluisterd naar de beloften die daarvoor gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Kortom, hebben geleefd uit de verwachting dat eens de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob vervuld zouden worden. Dat is zo het verhaal hier. En dus zegt de Heer opnieuw, ik ben de deur. Ik leid uit het oude verbond en ik leid in het nieuwe verbond. Indien iemand door mij ingaat, zie je wel, want in vers, waar was het? In vers 3 was het nog, hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En hier zegt de Heer, indien iemand door mij ingaat. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, dit is de verwarrende manier van uitdrukken van Johannes die we hier tegenkomen. Maar als je eraan gewend bent, is het helemaal niet verwarrend. Men wordt namelijk uitgeleid uit de stal en dus uit het oude verbond. Maar men wordt aan de andere kant ingeleid in het nieuwe verbond. En de deur is de overgang daartussen, terwijl we alle weten dat men uitgeleid wordt uit het oude en ingaat in het nieuwe door geloof of door de dood en opstanding van Christus. Nou, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ingaan, ben ik geneigd te zeggen, ingaan in het nieuwe verbond en uitgaan uit het oude verbond. Misschien zegt u, dan is de volgorde toch verkeerd. En dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar het zal u gedacht zijn bij hoeveel mensen die volgorde dan verkeerd is. Dat was bij mij in ieder geval ook verkeerd. Ik ben ook eerst het nieuwe verbond binnengegaan. Alvorens te leren dat ik inderdaad van het oude verlost ben. Nee, ik kon het wel beter zeggen dan dat ik dan zo. Hè. Maar ik heb het nou over de praktische aangelegenheid. In de praktijk gaat men eerst het nieuwe verbond in en daarna leert men ook daadwerkelijk daaronder te leven en bevrijd te zijn van het oude verbond. Dat is een bewuste zaak. Dus de volgorde doet er niet zoveel toe. Het gaat er maar om dat beide gebeurt. Men gaat uit het oude en men gaat in het nieuwe. En wat vindt men? Weide. Maar vul maar in, leven. Niet omdat weide en leven hetzelfde is. Maar hier is dat wel zo. Omdat de weide veronderstelt. Welke weide? Nou, welke weide is dat? Welke weide zal u vinden? Ja, bij de Bijbel blijven. De grazige weide dus uit Psalm 23. En wie was de eerste die die grazige weide vond? Nou, inging dan. Wie was de eerste die nederlag aan grazige weiden? Christus zelf. Ja, want die Psalm 23 wordt uiteraard ook gelegd in de mond van de Heer Jezus. Waar de Heer dus ook kennelijk een schaap is. En zegt, de Heer is mijn herder. Terwijl we alle weten dat de Heer zelf ook de herder is. Hè? Als je het uitsplitst moet je zeggen, Jezus van Nazareth is het schaap. En de goede herder is Jehovah. En als hij dan rust gevonden heeft, nederligt een grazige weide, is het Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, de opgewekte uit de dood, de eersteling. En als er één schaap is wedergeboren, dan volgen er meer. Eigenaardig, hè? Ja, zo zit het, ja. Dus hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat is dus leven vinden, voedsel. Maar de weide is bovendien ook de positie, de plaats dus gewoon. Maar de positie waarin het schaap zich bevindt. En dat is ook de positie van de gelovige onder het nieuwe verbond. Hij vindt weide om in te leven, maar ook om te eten. En dan staat er in vers 10, de dief, dat wijst natuurlijk terug op vers 8, degene die voor hem geweest waren. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Johannes met zijn synoniemen weer hoor. Stelen, slachten en verderven. Nou, stelen, wat wordt er gestolen? Het leven. Slachten, wel wat verdwijnt er dan? Wat wordt er gestolen? Het leven. En bij verderven, hetzelfde hè. Verderven staat tegenover leven hebben immers. Sinds Johannes 3 in elk geval. Dus deze drie woorden betekenen alle drie hetzelfde. Namelijk, het gaat om de dood. Stelen, slachten en verderven. Waarmee achteraf bevestigd is dat dieven en moordenaars ook hetzelfde is hè. Namelijk, het leven wordt gestolen. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben, en dat is eigenlijk een beschrijving van het oude verbond hoor, een bediening des doods. Maar ik ben gekomen opdat zij, de schapen in het algemeen dus, het leven hebben en overvloed hebben. Dat is ook Johannes. Het leven hebben en overvloed hebben is een gewone hendiadis, maar nu gaat het om een werkwoord of een gezegd eigenlijk. Leven en overvloed is namelijk gewoon overvloedig leven. En dat is een alternatief voor eeuwig leven. Zo heet het eerst, eeuwig leven. Johannes hier dus gebruikt dan de uitdrukking leven en overvloed, oftewel overvloedig leven. En Petrus gebruikt een andere uitdrukking, die heeft het over het leven en de godzaligheid. 2 Petrus 1, meen ik, hè? God heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar leven en godzaligheid is uiteraard godzalig leven, oftewel gewoon eeuwig leven. Laatst is een wat neutrale term, hè, eeuwig leven. Maar het betekent in elk geval onder andere overvloedig leven. Dus ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En houd dit vast, dat het voorgaande, wat hier genoemd wordt, het voorgaande gaat over bediening des doods, dieven en moordenaars, de schapen sterven. En wat daarna komt, via de Heer, is leven. overvloedig leven. En dan vanzelf. Ik ben de goede herder. Nou is je niet meer de deur, maar de herder. Nou ja, hij is de herder die een leidt door de deur. Het maakt dus in praktijk niks uit, hè? Hij is de goede herder. Welke goede herder? Nou ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar misschien kom ik er straks nog wel even op. Ik wil eerst even bij wat belangrijker stilstaan. Er staat namelijk, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik ben blij met deze vertaling overigens. Hier. Stelt zijn leven voor de schapen. Men had het ook anders kunnen vertalen. Maar uit de context blijkt dat dit de goede vertaling is. Hier hebben de vertalers hun werk bijzonder goed gedaan. Ik bedoel namelijk te zeggen dat dit woord wat hier vertaald is met stellen ook vertaald zou kunnen worden als het verband daartoe aanleiding geeft met afleggen. En inderdaad, zo wordt het ook vertaald, maar niet in dit vers, maar wel een paar versen verder. Namelijk in vers 18 bijvoorbeeld. Even mijn lijstje pakken, anders vergeet ik wat. In vers 17 en 18. Heel eigenaardig, maar het is zo. Want in vers 17 staat, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. En waarom vertaalt men daar met afleggen? Eenvoudig, omdat erachter staat, opdat ik hetzelfde wederom, en wederom duidt hier dan dus op het tegenovergestelde, opdat ik hetzelfde wederom nemen. In de zin van opnemen dus. En er staat afleggen tegenover opnemen. Dat is kennelijk goed vertaald. Hetzelfde geldt voor vers 18. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Door de tegenstelling in het vers krijgt dat werkwoord, titermi is het, de betekenis van afleggen. Iets negatiefs, iets van zich gooien, iets wegwerpen. Dat is wat overdrijven, want dat is niet echt de betekenis. Maar afleggen zo van, dat heb ik even niet meer nodig of zo, ik geef het op. Zoals men zijn last kan afleggen. Zo kan dat woord vertaald worden. Hier in vers 17 en 18 moet dat ook. Maar in vers, vers 11 heeft men het niet zo vertaald. En ik geloof dat dat terecht is, omdat het daar helemaal niet over gaat. In ieder geval niet in de voorgaande verzen. Daar staat namelijk immers in vers 10, ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed, eeuwig leven, overvloedig leven zouden hebben. En dan zegt hij dus, ik ben de goede herder. De goede herder geeft aan zijn schapen dit overvloedige leven. Dat staat er niet, letterlijk. Maar daarom staat het er wel. Met een andere woordkeus. Er staat gewoon, de herder stelt zijn leven voor de schapen. Wat het betekent, nou even los van alle vooroordelen, wat de uitdrukking betekent, los van het Grieks of los van wat dan ook, wat het betekent blijkt gewoon uit het verband. Ik zeg altijd, het is net een smurf-effect, noem ik dit weer. Hè? Uit het verband blijkt wat het woord stellen betekent. Want wat doet de goede herder met zijn leven in relatie tot de schapen? Kun je zelf wat voor invullen, makkelijk genoeg. Als het een goede herder is en hij heeft schapen, wat doet hij dan met zijn leven? Toch niet afleggen, die arme schapen. Dan ga ik meteen zingen hoor. Orlof, ik weet niet wat dat betekent, maar orlof, mijn arme schapen, gij zijt in grote nood, want uw herder is ingeslapen. Dat zegt het lied niet, maar hè, het is nog het Wilhelmus ook trouwens. Maar goed, hè? Nee, dat is zielig voor de schapen, want dan betekent het dat zij vervolgens gaan dwalen als schapen die geen herder hebben. Dat staat wel in de Bijbel, want de herder is overleden. Daar zijn de schapen niet bij gebaat. Kijk, of er nou een huurling is die bij de schapen vandaan vlucht, of weet je, iemand die geen hart voor de schapen heeft, geen zorg heeft voor de schapen, zo staat het er immers, hè? In vers 13, of je nou een huurling hebt die geen zorg heeft voor de schapen en dus vlucht, of je hebt een herder die zijn leven aflegt voor de schapen, wat maakt het voor verschil? In beide gevallen zijn de schapen dan zonder herder. Toch? Ja, ik glimlach er altijd een beetje bij, want ja, ik denk, ja, ik sta er zulke simpele dingen te vertellen. Maar zo simpel is het toch? Wat de goede herder voor die schapen doet, is namelijk bij die schapen blijven. De huurling niet, want die vliet, staat er ook achter. Dat is het volgende vers. Maar de huurling, en die dus geen herder is, in de zin van geen goede herder is, geen goede herder, die ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze, of de leeuw, of de beer, of de luipaard. Maar die is iets moeilijker. En zo gaan de schapen dan naar de... Ja, er zijn er een paar die volgen het allemaal goed. Helemaal, heel goed. Dat bedoelde ik. Zeker. Iets moeilijk, maar leg ik nog wel eens een keer uit. Maar de huurling verlaat de schapen. De schapen zijn overgeleverd aan de vijand. Wel, de goede herder doet dat niet. Het betekent in elk geval dat die goede herder bij de schapen blijft, voor de schapen zorgt of zijn leven stelt in dienst van de schapen, of nog korter, hij wijdt zijn leven aan de schapen. En dat is wat er staat. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Ik gun me de tijd nooit, maar ik heb hier een lijstje voor me liggen met allerlei schriftplaatsen waar ditzelfde woord gebruikt wordt en waar het ook inderdaad vertaald wordt, ook zelfs in deze betekenis. Namelijk iets aanstellen, iemand ordoneren. De Heer stelde zijn discipelen aan, hij legde ze niet af. Maar er wordt hetzelfde woord gebruikt. Hij ontdeed er zich niet van, hij stelde ze aan. Dat is ook uitzond, dat is vervolgens ook natuurlijk zo. Maar niettemin, hij stelde ze aan, het is dus een stellen. Wij hebben daar geen goed Nederlands woord voor wat dit hele begrip dekt. Het probleem is dat het woord een heel positieve, harde betekenis heeft, in de zin van iets wordt op een bepaalde plek en maar dan ook alleen daar neergezet voor een bepaald doel. Dat is een sterke betekenis, het heeft ook een zwakke betekenis, of toepassing moet ik eigenlijk zeggen. Dat is die van het afleggen, zo van ik heb het niet meer nodig, nou ja, gooi die maar neer, dat kan ook. Zo wordt over de lijken, dode lichamen, gezegd in de Bijbel dat die ergens gelegd worden. Dan vertaalt men het met leggen, dat is iets zwakker. Het is hetzelfde woord in het Grieks, maar men vertaalt het zwakker. Je hoort het zo al, hè? Leggen. Dat is, hè? Weet u ook waar ze hem gelegd hebben, of ze legden hem in een... Een of ander graf. Nou, ik haal het eigenlijk niet goed aan. Er staat namelijk ergens, ze legden hem in het graf van Jozef en Arimathea. Maar bij nader inzien voel ik het toch voor om het te vertalen met ze stelden hem daar. Omdat dat wel degelijk een heel bewuste positie aanduidt. Maar goed, wat ik maar zeggen wil is dit. Dat dit titermi, dit werkwoord dus wat hier gebruikt wordt, inderdaad een heel slappe toepassing kan hebben. In de zin van iets afleggen, we hebben het niet meer nodig of zo. Maar het kan ook de sterke betekenis hebben van iets moet daar alleen staan. Ik toch heb mijn koning gesteld. Ik bedoel, dat is een duidelijke zaak. Daar staat hij daar. Op Sion namelijk. Het Engels hebben er wel een woord voor. Dat is to put. Sterk woord over, to put. Dat kun je vertalen met stellen, zetten, leggen, weet je veel. En nog een paar veel zwakkere vertalingen afhankelijk van het gebruik. Wij hebben er een heleboel woorden voor, maar dat maakt de vertaling wat lastig. Maar te zeggen dat hier staat in vers 11, de goede herder legt zijn leven af voor de schapen, dat is in eerste plaats in strijd met de context. De directe context, dat is vers 10 namelijk. Dat is de directe context. Het zou wel overeenkomen met de vertaling van ditzelfde woord in vers 17 en 18. Daar wordt het vertaald met afleggen. Maar ik heb al gezegd, het wordt daar vertaald met afleggen omdat er een ander woord naast staat. En het gaat om het contrast tussen beiden. Namelijk, het ene is afleggen, ik heb het niet nodig. Het is niet meer nodig, of het is niet meer nodig. Hè. En het andere is weder opnemen. Maar hier in dit vers gaat het niet om afleggen en opnemen. Gaat het erom dat het leven van de Heer ergens aan gewijd wordt. En dus staat er, de herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent in de praktijk, hij wijdt zijn leven aan de schapen. De Engelsen vertalen ditzelfde werkwoord ook met to commit. Wijden aan, hè? To commit oneself, enzovoorts. Zich ergens aan wijden. En dat is ook inderdaad een van de betekenissen. En blijkbaar is dat hier ook het geval. Waarna nog een argument volgt. Men zegt namelijk, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dan gaat hij even heel snel. En er staat leven, namelijk psyche. En aangezien psyche de oude mens is, moet het dus zijn dat hij zijn leven aflegde. Want als het zo geweest zou zijn, is het opstandingsleven. En dat is niet wat afgelegd wordt, maar dat is onvergankelijk. Daar valt nog het een en ander tegen in te brengen. In de eerste plaats ken ik mensen die zeggen dat het nieuwe leven ook weer afgelegd wordt. Dus het argument gaat dan ook al niet op. Dat is niet bijbels, maar het wordt wel eens gezegd. En in de tweede plaats is het zo dat het onderscheid tussen psyche en zoe, wat wij dan maken, weliswaar bijbels gezien tamelijk correct is, maar zeker niet in overeenstemming is met de gewone, normale betekenis van dat Griekse woord in het normale Grieks. Want daar staat psyche en zoe beide voor hetzelfde, het leven van de mens namelijk. Met psyche overigens gewoonlijk wat meer, althans wat over het Bijbelse Grieks gaat, met wat meer over de uiterlijke mens en zoe wat meer over het levensbeginsel als zodanig. Maar het onderscheid tussen psyche en zoe is niet vast aan te geven, dat is punt 1. Dus je kunt niet zeggen, staat psyche, dus moet het gaan over het afleggen van de oude mens. Dat kun je niet zeggen. Wat je wel kunt zeggen, en dat is mijn zin is dan ook de betekenis, wat je wel kunt zeggen is, waarom staat er dan psyche en niet zoe? En het antwoord is, omdat hier niet slechts niet gesproken wordt over het leven van de Heer uitsluitend in zijn opstanding, maar er wordt gesproken over het leven van de Heer in het algemeen. Het leven dat hij nou eenmaal heeft. Ook het leven dat hij als mens heeft ontvangen. Psyche dus. In elk geval. Het gaat er namelijk om dat hij zijn leven in dienst stelt van de schapen. Niet alleen sinds zijn opstanding, maar al veel eerder deed hij dat. Dan is het dus inderdaad toch waar dat hij weliswaar het leven aflegde. Maar het is dan net zo goed waar, en het staat hier ook in vers 17 en 18 twee keer en in één adem, dat hij het ook weer opnam. Waarna vervolgens toch weer vastgesteld moet worden dat hij zijn leven stelde in dienst van de schapen. En dat ook toen hij het afleggen was dat ter wille van de schapen, maar hij nam het ook meteen weer aan. En beter en hoger enzovoorts. Het was namelijk om de schapen uit te leiden uit het oude verbond of uit de stal en hen in te leiden in het nieuwe verbond en feitelijk in de nieuwe schepping. Met andere woorden, in vers 11 wordt niet het onderscheid gemaakt tussen oude verbond en nieuwe verbond, maar wordt gesproken, en dat blijkt ook, wordt gesproken simpelweg over wie de Heer is. De goede herder namelijk, die al wat hij doet, doet voor de schapen. En in de praktijk, heel de bediening van de Heer Jezus Christus is uiteraard ter wille van ons. Ter wille van degene die hem volgen. Waarbij ieder vrij is om te volgen, uiteraard. Want anders zou ik nog moeten zeggen, hij doet het voor ieder mens, voor de hele wereld enzovoort. Dat is ook zo, maar dat is hier het beeld niet. Het plaatje gaat hier om de schapen, degene die zijn stem kennen en hem volgen. Wel, aan hen wijdt hij zich. Aan hen heeft hij zich gewijd. En dat geldt inclusief zijn dood en opstanding. Maar het gaat hier niet over zijn opstanding. Het gaat hier ook niet over zijn dood. Het heeft er domweg niks mee te maken. Zijn dood en opstanding komt echter wel aan de orde. Maar dat is pas verscheidene versen verder. En dan wordt niet alleen gesproken over titemi. Hier nog vertaald met stellen. Maar ook over het weer aannemen. Namelijk het afleggen en weer aannemen. En een andere vertaling is daarvan het gevolg. Dat is niet omdat de vertaling verkeerd is, maar het zit hem in de aard van onze Nederlandse taal. Zo zit het eigenlijk. Maar in vers 11 gaat het nog gewoon om, dat is een leven wijd aan de schapen. Ik geef een paar voorbeelden van dat gebruik van het begrip stellen. Zo even uit het hoofd en snel, hè. Ik citeer gewoon even. Romeinen 4 vers 17 staat dat van Abraham gezegd wordt, ik zal u stellen tot vader van vele volkeren. Nou, dat is niet afleggen dus. Ik zal u stellen, aanstellen tot vader van vele volkeren. Daartoe was heel de roeping van Abraham. Waardoor hij niet wat aflegde, hij werd gewoon aangesteld. Daar werd hij neergezet, dat was zijn positie. En die positie is zo sterk dat hij in het Nieuwe Testament natuurlijk vele malen, maar ook in het Oude, wordt aangehaald. Nou, Romeinen 4 vers 17 was dat, als voorbeeld. Dan heb ik Handelingen 20 vers 28, waar mensen tot opzieners werden gesteld. Niet afgelegd in de zin van, die zijn niet meer nodig. Integendeel, ze werden aangesteld als opzieners. Of gewoon gesteld. Neergezet. Hoe je dat maar zegt. Oftewel, zij werden gewijd tot opziener. En dus gewijd aan de gemeente. Zo hebben we Handelingen 13 vers 47. waar sommigen gesteld worden tot licht der heidenen. Dat is niet een kwestie van hier heb ik licht, gooi me weg, dan hebben die heidenen er misschien wat aan. Nee, het licht wat duidelijk neergezet wordt tot licht der heidenen. Duidelijk naar de heidenen gebracht wordt. Of eigenlijk het licht werd gewijd aan de heidenen. Heel positief dus. Dan heb je nog Handelingen 1, vers 7. Het komt u niet toe te weten de tijd en de gelegenheid die de Vader in zijn eigen hand heeft weggegooid. Dat kan natuurlijk niet. Maar het is hetzelfde werkwoord. Die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Hij gooit ze niet terzijde, hij legt ze niet af. Hij heeft ze juist neergezet. Als het ware geprogrammeerd op de klok. Het zijn gewijde tijden bovendien. Nou, en dan terug naar Johannes, want ik werk nu achterstevoren, om dan het gebruik in Johannes van deze term te zien. Johannes 15 namelijk, komt de term ook twee keer voor achter elkaar. Johannes 15, waar staat in vers 13. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Zette, niet sterven voor zijn vrienden, zijn leven opgeven, maar leven zetten voor zijn vrienden. En dat is positief, hè? Hij wijdt zijn leven aan zijn vrienden om zijn vrienden te dienen. Dat is de betekenis, dat blijkt ook. Want lees maar verder. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Namelijk, ik heb u gesteld, daar is het woord weer. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Niet afgelegd. Ik heb u aangesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Oftewel, de discipelen werden gewijd tot, laat ik maar zeggen, vruchtdragers. Het is dus een heel positieve aangelegenheid, ook hier in het Johannes-evangelie. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. Dan blader ik verder terug. Even kijken, Johannes 13, vers 37 en 38 zou ik in dit verband even moeten noemen. Johannes 13, vers 37 en 38. Vers 37 zegt, Petrus zei de Heer, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Ja, als je van plan bent te volgen, dan moet je natuurlijk niet doodgaan. Petrus zegt hier niet, ik wil voor u sterven. Dat zegt hij niet. Ik wil me aan u wijden en daarom wil ik u volgen. Dat is toch logisch, of niet? En vers 38, Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Zelfde uitdrukking. Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Dus ga je aan mij wijden? Je zult me verloochenen, dat is het tegenovergestelde. En het gaat hier dus niet over sterven, maar het gaat hier over iemand dienen. Zich laten installeren. Wat, zo kun je het ook vertalen, heel sterke vertaling dan, maar dat is waar het over gaat. En als we dan de betekenis van die term gezien hebben, gaan we weer terug naar Johannes 10. Waar staat in vers 11? Nee, vers 10 staat, ik geef u leven in overvloed. En vers 11 zegt dan, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De goede herder wijdt zijn leven aan de schapen. Dat betekent het. Dat ook inhield dat hij zou sterven en dus zijn leven zou afleggen en uit de dood opstaan, dat is zo. En dat er geen ander woord voor gebruikt wordt, maar hetzelfde woord, dat is ook zo. Maar waarom niet? Ik zou niet weten waarom dat stellen in vers 11 niet zou kunnen inhouden. Inderdaad, onder andere dood zowel als opstanding, waarna in vers 17 en 18 hetzelfde woord alleen gebruikt wordt voor het sterven en voor de opstanding wordt dan een ander woord gebruikt. Dat kan heel goed, want ik ken nog een heel eenvoudig voorbeeld van zo'n woord gebruikt. Een dag namelijk is een etmaal in principe, Maar als nader gespecificeerd wordt hoe het zit met een dag, blijkt de dag bestaan uit een dag en een nacht. Waarbij bovendien een nacht het tegenovergestelde schijnt te zijn, of blijkt te zijn, van een dag. En toch zit de, hoewel het het tegenovergestelde is, zit het erbij in. De nacht is het tegenovergestelde van de dag, maar het woord dag kan gebruikt worden ter aanduiding van dag en nacht. Nou, zo is het met dit woord to put, Engelse to put, zal ik maar zeggen, neerzetten, wat dan ook. Het kan inderdaad betekenen dat iemands leven gewijd wordt, maar het kan ook betekenen dat het afgelegd wordt en weer aangenomen wordt. Kan het ook niet helpen. Maar uit verband blijkt dat dat de betekenis is. Dus, vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wil zeggen dat hij garant staat voor de schapen, zich wijdt aan de schapen. En zoals sommigen tot opzieners werden aangesteld, zo werd de Heer gesteld tot herder. Hetzelfde woord. Nou, dan ga ik maar weer verder. Daar staat er. Maar de huurling en, dat is een mooi voorbeeld van en in de betekenis van namelijk. De huurling, namelijk die geen herder is, en geïmpliceerd wordt die geen goede herder is. En er wordt uitgelegd, hè, waarom is hij geen herder en geen goede herder? Wel, de schapen zijn hem niet eigen. Dat betekent overigens niet dat hij niet de eigenaar van de schapen is. Of dat de goede herder de eigenaar van de schapen zou moeten zijn. Want uit het vervolg blijkt dat het niet zo is. Er komt namelijk nog een uitdrukking voor. Namelijk aan het eind van vers 13. Hij heeft geen zorg voor de schapen. Daarom zijn de schapen hem niet eigen. Hij heeft er geen zorg voor, hij heeft er geen band mee, enzovoorts. In de praktijk blijkt namelijk dat de herders die we kennen uit het Oude Testament, en die bovendien dan ook uitdrukkelijk typen zijn van Christus, dat die herders nooit de eigenaar waren van de kudde. Gewoonlijk was hun vader dat. Dan was schoonvader. Ja, Jethro bijvoorbeeld. Jethro is heel mooi natuurlijk, hè? Jethro, de herder. Jethro die een kudde had, die priester was, maar wiens naam betekent dat hij een kroon droeg. Zodat je daar een mooi voorbeeld vindt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee de zoon van God. Maar de herder staat even op wat lager niveau. Dat wordt Mozes, zijn schoonzoon. De andere tak van de familie, denk ik wel eens. Maar goed, maar zijn schoonzoon. En Mozes huwde dus de kudde van zijn schoonvader Jethro. Zo staat het er. En hebben we nog een herderin, Rachel, huwde de kudde van haar vader. Laban. En dan hadden we nog een herdersjongen. Die de kudde hoede van zijn vader, Isaïe. Kudde was altijd van vader. Nou, dat past precies in het Johannes-evangelie. De Heer is de zoon en hij is dus de goede herder. Het zijn weliswaar niet zijn schapen, maar het zijn de schapen die zijn vader hem gegeven heeft. Maar nou loop ik vooruit op Johannes 17. Want daar heeft de Heer het over diegene die zijn vader aan hem gegeven heeft, om daarvoor te zorgen en om die te bewaren en niet te verliezen uit de wereld, staat er. En wie is dat daar in Johannes 17? Dat is heel mooi, dan ga ik even verder, hè. De hoge priester met de kroon op. Jethro dus. Oftewel, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toch eigenlijk wel, hè. Het is wat lastig, maar niettemin gaat het in Johannes 17 inderdaad om de Heer die een kudde heeft, oftewel die zorg heeft voor de zijnen, maar het zijn de zijnen omdat zijn hemelse vader hem die gegeven heeft. Daar gaat het om. Komt dus toch bij vader vandaan.
28 en 29.
Waar is dat?
28 en 29.
Van Johannes 17. Bedoel je die? 10. Johannes 10. Oh, staat het daar ook? Oh ja, daar staat het ook, ja. Natuurlijk, ja. Johannes 10, vanaf vers 26. Maar gij lieden gelooft niet wat gij zijt, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelf, en zij volgen mij, en ik geef hun het eeuwige leven, leven en overvloed, ik geef hun het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. En zelfs de vertalers hebben een verwijzing ondergezet naar hoofdstuk 17, terecht. En dan vers 29. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle, en niemand kan ze rukken uit de hand. Mijn vaders, waarna vervolgens de problemen uit de weg geruimd worden, namelijk ik en de Vader zijn één. Goed. Nou, terug naar het verhaal zelf. Er staat dus in vers 11 van Johannes 10... Ik ben de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, hij wijdt zich aan de schapen. En de huurling die geen herder is en dus geen goede herder is, wien de schapen niet eigen zijn en die geen zorg voor de schapen heeft, die ziet de wolf komen en verlaat de schapen. Hij vlucht namelijk. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Het had ook een leeuw, een beer of een luipaard kunnen zijn, dan wel een Filistijn. Maar dat was in de dagen van David, daar hebben we het al even over gehad, hè? Zo tussendoor. En de huurling, dat is natuurlijk de verwijzing naar de fariseeën, de huurling, valse herders, want die door de deur ingaat, is herder der schapen. Vers 2. Maar wie niet door de deur gaat, is geen herder, maar huurling. Twee beelden naast elkaar natuurlijk. Maar goed, de huurling vliet overmits zij huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Vers 14, ik ben de goede herder, ik ken de mijnen, mijn schapen dus, en word door van de mijnen gekend. Ze kennen namelijk mijn stem. En dan vers 15, gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven in dienst van mijn Vader. En als de goede herder zijn leven stelt in dienst van de Vader, dan stelt hij zijn leven dus voor de kudde. Want Mozes stelde zijn leven in dienst van schoonvader Jethro, en dus werd hij de herder van de kudde. En David stelde zijn leven in dienst van zijn vader, en dus werd hij de herder van de kudde. Om van de andere herders dan maar even te zwijgen. En toen hadden we Paulus, stelde zijn leven in dienst van God, of van Christus Jezus, maakt niet uit, apostel van Christus Jezus. En wie diende hij dus? De kudde, de gemeente, bedoel ik nu te zeggen. Colossense, hè? De gemeente welke dienaar ik geworden ben. Niet omdat hij de gemeente dient, want dat heeft hij uitgebreid de Corinthiërs verteld. Namelijk dat hij in dienst staat van zijn hemelse zender en door hem ook beoordeeld zal worden, van hem ook het loon zal ontvangen enzovoorts. Maar zo is het nou eenmaal. De Heer stelt zijn leven in dienst van zijn hemelse vader. En die vindt dat hij zijn leven moet stellen ten behoeve van de kudde. Dat is ook wat gebeurt. En opdat die kudde zou worden uitgeleid en ingeleid. Geleid uit het oude verbond en gebracht zou worden in het nieuwe verbond. Dat is die kudde. Dus stel nou niet de vraag, is de kudde de gelovige van het Oude Testament of zijn het de gelovigen van het Nieuwe Testament? Het is allebei waar. Het is namelijk dat de kudde uitgeleid wordt uit het oude naar het nieuwe. Dat is via een weg van dood en opstanding. Maar het stellen van zijn leven hier is niet specifiek zijn dood en opstanding, maar heel zijn dienst vanuit het Oude Testament, eigenlijk vanaf Genesis 1, eerlijk gezegd. Vers 2 dan vooruit, hè. Vanaf Genesis 1 tot de uitleiding uit het Oude Verbond, zijn opstanding, en uiteraard ook verder, want het blijft zo. Het blijkt trouwens dat de functie van de herder in feite dezelfde is als de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is dan weer de Hebreeënbrief. Nou, daarna wordt gesproken over die twee kudden. Daar zal ik het niet over hebben. En dan kom ik in vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Dat is hetzelfde woord als stellen. Maar nu wordt het in een beperktere betekenis gebruikt. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. En dat wordt dan toegelicht. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb namelijk macht om hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod, ik ben altijd geneigd te zeggen, deze wetmatigheid, dat is een gebod. Deze wetmatigheid heb ik van mijn vader ontvangen. Namelijk het afleggen en weer opnemen. En omdat hij het zelf kan opnemen, in de zin van opstanding uit de dood, kan hij het dus ook afleggen. Wij mensen kunnen het leven niet afleggen. Wij kunnen het kwijtraken, verspelen, het ons ontnemen, elkaar ontnemen enzovoorts. Maar afleggen is er niet bij. De Heer kon dat wel. En dat is feitelijk ook gebeurd, hè. En hij kon het afleggen en weer opnemen. Onttrekt zich een beetje ons voorstellingsvermogen, maar niettemin, het gebeurde wel. Omdat God zijn vader is. Nou, toen werd het tweedracht onder de Joden. Maar in deze verse spreekt hij dus uitdrukkelijk over zijn dood en opstanding. Dat is natuurlijk het belangrijkste deel van dat hij zijn leven stelt voor de schapen. Wat er met de schapen moest gebeuren, was inderdaad dat ze uitgeleid zouden worden uit het oude verbond, uit de stal, en gebracht zouden worden in het nieuwe verbond. En de engte daartussen is inderdaad die deur waar ze door moesten. En daar is de Heer zelf de deur, of de deurwachter, of hij is de herder, maakt niet uit, hij is degene die hen door die deur brengt. Moet uitgaan en ingaan in het andere. En dat is niet alleen maar alleen door die deur, het is de hele weg die afgelegd wordt, want de functie van de herder is natuurlijk niet alleen die van zorgen voor de kudde in geval van nood, maar het zorgen voor de kudde in het algemeen. Zodat de herder nog steeds in functie is. Ook in functie was trouwens in de dagen van het oude verbond. Hij is nog steeds in functie. Hij doet ons nog steeds nederliggen aan grazige weiden. Oftewel, wij kunnen nog steeds zijn stem horen en dus tot hem toegaan. Ja, tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Jawel, dat is Hebreeën 4 dus weer. Waar weer blijkt dat de functie van de herder en van de hoge priester met elkaar overeenkomen. Dit is ook een aardige inleiding hier al naar de hoge priesterlijke functie van Christus, die nooit expliciet genoemd wordt in Johannes, dat heb ik al eerder gezegd, maar die wel degelijk beschreven wordt. Hier is hij de herder, en we komen vanzelf bij de hoge priester terecht uiteraard, maar in het volgende hoofdstuk ligt dat nog meer voor de hand, want daar vinden we de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Waarbij Lazarus uiteraard, maar dat heb ik al vaak genoeg verteld, denk ik, langzamerhand. Waarbij Lazarus een type is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Eleazar namelijk, de tweede hoge priester. De zoon van Aaron. En daarmee een type van het tweede hoge priesterschap. Namelijk dat van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En zo langzamerhand komen we tot het hoogtepunt daarvan. Dat is dan Johannes 17, het zogenoemde hogepriesterlijk gebed. Want daar gaat het om. Maar als je het hogepriesterlijk gebed zou lezen en je zou niet aan het begrip hogepriester denken, omdat er bijvoorbeeld boven staat het herderlijk gebed. Dan zit je niet verkeerd. Dat is precies hetzelfde. Want daar gaat het over in Johannes 17. Namelijk dat de Heer zorg geeft voor degenen die aan hem zijn toebetrouwd. Dat is daar uiteraard de gemeente, of in het algemeen de nieuwtestamentische gelovigen. Maar het is heel gemakkelijk om je daarbij voor te stellen de positie van de herder en de kudde. De kudde die uitgeleid wordt uit de stal waarin het eerst was, en die uitgeleid wordt door de woestijn naar grazige weiden. Naar de diverse oasen die daar zo al zijn. En dat is maar de gedachte. Zodat we moeten oppassen. Als we zeggen, hij geeft zijn leven voor de schapen, want ik geloof niet dat het in de Statenvertaling staat. Dat weet ik trouwens niet eens. Maar daarom zal het wel zo wezen, denk ik. Want zo staat het er niet. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij geeft zijn leven eigenlijk aan de schapen met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen dat hij weliswaar ook inderdaad zou sterven, maar inmiddels uit de dood is opgestaan en leeft. En dat is wat de kudde nodig heeft, een herder die blijft. En om met de Hebreeënbrief te spreken, wat de gemeente nodig heeft, is een hoge priester die blijft en die dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. En wat staat hier in dit gedeelte tot slot over die herder? Hij zegt, ik leg mijn leven weliswaar af, maar ik neem het ook weer op. Dat is dus toch onvergankelijk leven. En nou niet zeggen, hij legt het af, dus was het vergankelijk leven. Dat is het niet. Hij legt het af en neemt het weer op. Hij kan het wegleggen, hij kan het weer aannemen. Dat wil zeggen, het is van hem niet te ontvreemden. Het is dus inderdaad onvergankelijk leven. En daarom is hij herder, want dat staat hier zo in dit verband. Maar daarom is hij ook hoge priester. En nogmaals, dat is feitelijk hetzelfde. Alleen het verschil is dat de hoge priester deel uitmaakte van de oud-testamentische godsdienstige instellingen. Van de rechten van dienst, weet u wel, onder het oude verbond. Terwijl de herder daar geen deel van uitmaakte. Maar typologisch maakt dat natuurlijk geen enkel verschil. De herder is inderdaad de herder die dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. En daar gaat het om. Dan moet ik er nog één ding bij zeggen. Als over de herder gesproken wordt, ook in het Oude Testament, dan blijkt steeds opnieuw dat de functie van de herder voorafgaat aan de functie van de koning. Dat wil zeggen, men is eerst herder en daarna wordt men koning. Denk met name dan aan Mozes en aan David. Men is eerst herder en dan koning. En dat betekent in de praktijk natuurlijk ook dat de figuur over wie het gaat eerst hoge priester, herder. Eerst hoge priester is en dan koning, alhoewel het gaat over dezelfde figuur. Waar het bij nog iets opmerkelijk zich voordoet. Mozes was eerst aan het hof. Dus hij was weggelegd voor koningschap, zou ik willen zeggen. Toen moest hij eruit. En werd hij eerst 40 jaar herder. Om daarna 40 jaar alsnog koning te zijn. Min of meer dan. Hè? En van David ligt het ook ongeveer zo. Hij wordt eerst wordt, zegt de Heer tot Samuel, dat hij de zoon van Jesse moet gaan zalven. Dan ligt dat dan al vast. Daarna komen we David tegen eerst als herder. En daarna vinden we hem alsnog als koning. Hetzelfde verhaal. Betekent automatisch dat die positie van de Heer als herder, en dus als hoge priester, juist en vooral in de eerste plaats verband houdt met de gemeente dus. Dat wou ik maar even gezegd hebben. Ja, de eerste plaats met de gemeente. Wij kennen hem niet als de koning, wij kennen hem nu nog eigenlijk als de herder, dan wel de hoge priester. Want het koningschap volgt daarna pas. Zodat ook uit de typologie maar weer eens blijkt dat het hoge priesterschap van Christus juist en vooral in verband gebracht wordt met onze tegenwoordige bedeling. Zie, daar gaat het om. Neem niet weg dat het ook toegepast wordt, bijna letterlijk zou ik willen zeggen, op Israël straks in de toekomst. Omdat na de 70ste week van Daniel het Joodse volk, officiële Joodse overblijfsel uit de Joodse natie, zal uitgeleid worden uit de stal. Dat is een toepasselijk woord in dat verband. Een stal, in de negatieve betekenis van het woord, uit Jeruzalem, wat zojuist verwoest is, wat uitgeleid wordt door de deur, de vallei in de Olijfberg, zal ik maar zeggen, waar de Heer zelf eerst die scheur gemaakt heeft. Dus hij is die scheur en dus die deur, maar waarbij hij zelf ook de deurwachter is, uiteraard, en staat bovenop die berg. Volgens de voorstelling van zaken in het Oude Testament, dan leidt hij de schapen uit en dan zijn ze inderdaad in de woestijn. Zelfs letterlijk, en komen in een andere schaapskooi, zal ik maar zeggen, in Petra, en daar zorgt de Heer voor hen. In afwachting van de openbaring van zijn koningschap 33 jaar later. Maar het is dus weer hetzelfde verhaal, namelijk eerst priesterschap en dan koningschap. Maar het is hetzelfde als eerst herder en dan koning. De herderkoning is dus volstrekt hetzelfde als de priesterkoning. Ik zeg het op het opzet zo, omdat beide theologische termen zijn, hè? De herderkoning. Dan schrijft het met een streepje ertussen, aan elkaar, hè? Met een streepje ertussen. De herderkoning, of men heeft het over de priesterkoning, maar het is hetzelfde. Omdat de herder per definitie de priester is. Namelijk, hij gaat vooraan, hij leidt de kudde of hij leidt het volk en hij brengt hen tot het leven. Waarna hij ook garant staat voor het leven wat ze hebben ontvangen. Zodat niet alleen de priester, maar ook de herder dat zou moeten zijn, daartoe zou moeten gesteld worden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Van de herder staat het weliswaar niet, maar van de priester wel. En van de priester staat ook uitdrukkelijk dat hij aangesteld is, hè? Door degene die tot hem gesproken heeft, enzovoorts. Stem uit de hemel, gij zijt mijn zoon, enzovoorts. Nou, daar gaat het om. En ik hoop dus dat u begrepen hebt dat als hier staat dat hij zijn leven stelt voor de schapen, dat niet wil zeggen, hij legt het af. Integendeel, het blijft waar wat ik altijd zeg, zeker vanuit het Oude Testament. Zodra over de dood van de Heer Jezus gesproken wordt, wordt in één adem ook gesproken over zijn opstanding. Dat gebeurt hier ook. Hij stelt zich, en het wordt dan later onderverdeeld in vers 17, 18. Het betekent namelijk dat hij aflegt. Dus negatieve toepassing van stellen. Maar dat betekent ook dat hij weer aanneemt. En eerlijk gezegd, als u het mij vraagt, zou je voor die beide woorden theoretisch in het Grieks hetzelfde woord kunnen gebruiken. Voor het afleggen en wederopnemen namelijk. Want beide woorden zijn te vertalen naar het Engels met to put. Put it off en put it on. Maar laat de voorzetsels maar weg. Het kan dus allebei. Alleen in één zin, en waar het gaat om bovendien om een tegenstelling, doe je dat dus niet, ter wille van de duidelijkheid niet. Maar het zou wel kunnen. Zodat als er staat in vers 11, hij stelt zijn leven voor de schapen, kan je net zo goed lezen, hij neemt het leven op. Hij staat op uit de dood, ter wille van de schapen. Dat we dat niet meteen zo lezen, heeft natuurlijk de eerste reden dat hetzelfde woord later vertaald wordt met afleggen en voor de opstanding wordt een ander woord gebruikt. En de andere reden is dat hier in vers 11 inderdaad het woord psyche gebruikt werd. En dat is normaal gesproken in de Bijbel, en zeker in het Johannesevangelie, is het normaal gesproken de aanduiding van het oude, oorspronkelijke, natuurlijke leven. Maar zo beperkt is het nou ook weer niet. Maar de gedachte in het algemeen is, hij wijdt zich aan de schapen. En die waarheid op zich, die kun je natuurlijk op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament lezen, met name in de brieven, waar staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven, enzovoorts. Aan de gemeente namelijk, en dat kan alleen na zijn opstanding uit de dood, omdat er daarvoor helemaal geen gemeente was waaraan hij zich kon overgeven. En daar gaat het maar om. En ook in die plaatsen wordt dan dus gesproken over het hoge priesterschap van Christus, die inderdaad de kudde, in dat geval dan dus de gemeente, dient. Aan de gemeente het leven geeft en onderhoudt, de genade, barmhartigheid en hulp bewijst te bekwame tijd. Dat is wat van de herder verwacht mag worden en daar gaat het maar om. Het probleem is dus dat we veel te dikwijls geneigd zijn in de Bijbel te lezen over het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan dat er werkelijk over gesproken wordt. In vele gevallen gaat het daar niet eens om. Het gaat juist en vooral om de hoge priestelijke dienst, de herderlijke dienst van Christus, nu in deze tegenwoordige bedeling, waarbij hij zijn opstandings- en dus onvergankelijke leven wijdt aan de opbouw van de gemeente en dus de zorg voor de kudde. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we tot u mogen naderen. En willen u bij deze gelegenheid dankzeggen voor die herder die u ons gegeven hebt. Die herder die ons uitgeleid heeft uit de tegenwoordige boze eeuw, die ons uitgeleid heeft uit de wet en uit die oude stal. Maar we danken u, Vader, dat we nog een herder hebben en daarmee ook een hoge priester die ons gebracht heeft tot in het binnenste heiligdom. Die ons door de deur gebracht heeft en die ons geleid heeft over een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. We danken u bovendien dat wij mogen kennen als de deur en als de weg, de waarheid en het leven door wie wij tot u mochten naderen. Wij danken u daarom, Vader, dat we ons mogen bevinden in deze grazige weide, waarin wij mogen nederliggen bij al die dingen die u ons geeft en in de eerste plaats bij dat woord wat u tot ons gesproken hebt. Deze woorden des eeuwige levens, dit brood wat uit de hemel is nedergedaald, dit voedsel wat we hebben ontvangen, opdat het eeuwig leven zou worden onderhouden. Wij danken u, Vader, dat wij ook op onze beurt ons leven mogen stellen voor uw aangezicht, ons mogen wijden aan u. En mogen weten dat u ons geroepen hebt om de levende God te dienen en om te leven tot heerlijkheid des Vaders. Daarom danken we u, Vader, voor die geweldige rijkdom die we in uw woord mogen vinden. Dat woord wat ons altijd weer spreekt over onze heiland, die garant staat voor het leven wat u ons geschonken heeft. Daarom danken we u, Vader, dat we ook deze middag mochten samenkomen, mochten luisteren naar uw woord en mochten zien op u en op onze overste leidsman en volleinde des geloofs, die wij kennen, met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan uw rechterhand. Amen.